Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Hallo allemaal, welkom bij de podcast Wie het weet mag het zeggen. Ik ben Belle Barbé, moeder van 4 kinderen, specialist in seksuele opvoeding en auteur van het boek 100 antwoorden bij seksuele opvoeding. En ik zit hier samen met Ivan Kurogam, vader van maar liefst 7 kinderen.
Hey, hallo allemaal en samen behandelen wij in Wie het weet mag het zeggen de leukste opvoeddilemma's. Dilemma's die we zelf meemaken, vraagstukken van ouders en eigenlijk al het geks dat we tegenkomen als ouders van jonge kinderen. Zodat jullie, onze luisteraars, er iets mee kunnen of in ieder geval herkenning in kunnen vinden en wellicht zelfs om kunnen lachen. Wij hebben jullie input nodig, dus stuur ons een DM via onze Insta-account wiehetweet.depodcast.
Lieve luisteraar, superleuk dat jullie luisteren naar deze aflevering van Wie het weet mag het zeggen, de podcast. Ivan, hoe gaat het?
Goed, Bel. Goed. Ja? Ja.
Vertel, hoe was je week?
Goed. Nou, mijn week was druk. Ik had allemaal leuke dingen. Ik heb voor het eerst les gegeven, of een workshop was het, van 1,5 uur aan PABO-studenten.
Ik wou net zeggen, hoezo voor het eerst, maar aan volwassenen
Ja, jongvolwassenen dan, 19 jaar. En dat was echt hartstikke tof op de IPABO in Amsterdam. En dat ging dus over mijn boeken, Anansi de Spin, hè, die ik schrijf. En er waren ook andere auteurs die waren uitgenodigd. En dan mochten ze dan intekenen op een auteur. En nou, ik vond het wel goed om te horen dat mijn klas helemaal vol zat. Dat er zelfs andere leerlingen moesten zelfs naar andere auteurs. Ja, dat was goed voor mijn
lekker
ego.
Gevoel. Lekker gevoel. Gaan we het zo over hebben, over dat ego.
Ach, ego, ik hou ervan. Ik ben een klein mannetje met een heel groot, nou geen groot ego, maar ik heb wel veel aandacht nodig. Dus dat is wel fijn. Dus ja, hier zit ik lekker met weer een nieuwe ervaring.
Ja.
En jij dan?
Nou, mooi. Ja, ook goed. We hadden ook een kinderverjaardag tussendoor. Okay. Oudste is 6 geworden en zij had al heel lang op haar verlanglijstje staan gaatjes.
Gaatjes.
Oh. En eerst was ik, zei ik, nee, dan moet je 12 zijn. Maar goed, de buurmeiden mochten allemaal al eerder. Dus vond ik dan ook zielig. Dus wij naar de juwelier zaterdag om gaatjes te prikken. Yeah. En ze ging zitten en zo 2 stipjes op die oorlellen. En zodra dat pistool tevoorschijn kwam, durfde ze niet.
Ja. Wat doen ze dat tegenwoordig met een pistool of met die druk?
Ja, het is een soort, schietding waarmee ze gewoon in één keer zo die oorbel er doorheen schieten. Dus niet met een naald deden wij het. Maar dat vond ze toch heel spannend. Oh. En toen op een gegeven moment na een kwartier of zo hebben we eerst nog een beetje geprobeerd te coachen. Van je wil het heel graag. En, het is eventjes spannend, maar goed, ik ga daar natuurlijk niet dwingen om gaatjes te nemen. Dus toen wij weer weg en toen wilden ze 2 dagen later nog een keer proberen. Dus ik zei, oké, is goed, maar dan wil ik wel afspreken dat als het nu weer, hè, je hoeft het niet te doen natuurlijk, maar als je het nu weer niet doet, dan wachten we even tot je 7 bent. Want die meneer is ook een beetje lullig voor die meneer die daar de hele tijd een kwartier zit te wachten. En ik zei, als ik nou eerst een gaatje neem, dan kan je heel goed zien hoe het gaat.
Precies.
En dat is misschien minder eng. Dus nou, ik eerst een gaatje. Dus ik heb... deze koptelefoon zit ook niet heel lekker, want ik heb een nieuw gaatje.
Ja, zo'n hoog gaatje.
Nee, ik heb hem gewoon naast het standaard gaatje, zeg maar. Ja, okay. Precies.
We hebben het nog steeds over oorlellen, hoor, lieve luisteraars.
En ze gaat weer zitten, stip op de oorlel en toch weer niet. Dus uiteindelijk ben ik 1 gaatje verder en heeft zij nog 2 onaangetaste oorlelletjes.
Ah, oké. Okay. Maar ja, weet je, dat komt wel, hè? Want kinderen die doen niet precies wat je zegt, maar ze doen wel wat je doet. Dus ja. Dat staat ook in mijn boek Papa. Ja. Dat is een van de tips. Dus dat komt wel. Dat komt wel.
Ja, precies. Ik vraag me af hoeveel gaatjes ik nog moet krijgen voordat zij er uiteindelijk twee heeft.
Met ben je zo'n rockstar met al die allemaal
met
van die
vier kinderen heb je uiteindelijk best wel veel gaatjes als je dit iedere keer gaat doen. Ja.
Nou, over gaatjes gesproken, dat is wel grappig, want dat stroomt naadloos over in mijn blunder.
Ja?
Ja. Ja, je weet nu niet welke kant ik op ga.
Nee,
dat vind ik zo leuk.
Niet.
Ja, want dit hadden we niet voorbesproken.
ik weet jouw blunder. Wat is de link met gaatjes?
Ja. Nee, ik ga een andere blunder kiezen dan dat we voorbesproken hadden.
Okay.
Nee, maar want mijn dochter Twiggy die heeft ook gaatjes.
Hoe oud is hij?
Twiggy die is 9 en die heeft eigenlijk vanaf haar 6e volgens mij heeft zij gaatjes. Dat was voor haar verjaardag. En heel schattig, dat is ook opgenomen in een NPO Zeppelin programmaatje dat we dan daar naartoe gaan. Nou, heel schattig, dus dat kun je altijd nog vinden. Heel leuk. Maar nu vroeg Seven gisteren aan mij van papa, mag ik ook gaatjes? Ik wil ook gaatjes in mijn oor. En toen zei ik, ja, nee. En toen zei ze van, ja, maar papa, de Twiggy mag het ook.
Ja.
Twiggy die was 6 en ik
Groot
ben nu
gelijk.
7, dus ik wil ook gaatjes. Ja, maar ik vind persoonlijk, even tussen ons, hè, ik vind het niet zo heel,
Ja, maar dat is dus, vind ik dus echt een blunder.
Ja,
want nu ga je onderscheid
bij een
maken.
Bij jongetje vind ik het, kijk, bij een meisje vind ik het schattig, hè. Twee van die gaatjes en dan van die mooie oorstekertjes en zo. Weet je, het is schattig. Maar bij een jongetje vind ik het toch een ander gevoel.
Ja,
ik zal het maar gewoon zeggen. Bij een jong kind vind ik het een beetje, ja.
Een beetje?
Ah, zo.
Oh. Nee, vind ik echt onzin.
Ja,
maar ik heb gezien
wel.
Dat jij ook gaatjes hebt.
Ja, maar toen was ik 16 of zo.
Ja, ja.
Ja, maar bij 7 vind ik... Ja, en ik zie nu mijn hele DM al volstromen van... maar ik vind het persoonlijk...
Ja, ik vind het zo'n grote blunder dat ik eigenlijk vind dat we hier een aparte aflevering over moeten maken.
Nee, echt? Meen het echt? Is het echt een hele...
Nou, ik ben altijd best wel streng op dat je niet je zonen anders behandelt dan je dochters.
Ja,
want daar zien we ook heel veel effecten van in hoe ze later weer opgroeien. Dus ik denk dat dat echt nog wel een mooi dilemma is om een volgende keer uit te gaan pakken.
Dus ik kan nog groeien, dus ik ben niet perfect.
Nou, bijna perfect.
Ja, maar mijn zelfbeeld
ja,
is dat
over
ik perfect
dat,
ben.
Over dat ego en dat perfecte gesproken. Want dat is wel interessant. Dat is ook ons dilemma deze week. Hoe kan je nou als ouder je kind een beetje helpen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen?
Ja.
Dat is eigenlijk de vraag. Jij, hoe is het met jouw zelfbeeld?
Nou, weet je, ik ben niet zo heel groot. Hè? 67 volgens mij, zoiets. Dus ik ben niet lang of zo. Maar men ziet mij vaak niet als kort of klein.
Ja.
Dat krijg ik vaak te horen van nou, ik ben helemaal niet.
Ego.
Nou ja, niet per se een groter
een aura
ego.
Misschien.
Ja, maar ik draag mezelf wel. Ik heb veel zelfvertrouwen en dat is niet altijd zo geweest, maar ik heb veel zelfvertrouwen. Nagelang de jaren heen heb ik dat opgebouwd en dat komt door succeservaringen en doordat ik geworden ben wie ik ben.
Ja.
Want worden wie je bent, het is een traject zonder heel vaag te worden. Mm-hmm. Maar het is een traject waardoor je steeds meer in jouw eigen kracht komt te staan. Zodat je weet van, oké, dit ben ik. Dit voel je ook echt. En dan, dan is het geen arrogantie, maar het is gewoon zelfverzekerdheid.
Ja.
Arrogantie is naar.
Ja, is misschien ook niet terecht of zo.
Ook
dus gebaseerd op dingen die niet per se kloppen of waar
ook,
zijn of zo.
Ja, ik denk dat...
Terwijl zelfverzekerdheid is wat jij zegt door de succeservaringen. Ja. En hoe zorg je dan ervoor dat jouw kinderen die succeservaringen hebben? Hoe zorg je dat zij ook zo'n positief zelfbeeld ontwikkelen?
Door ze te zien, door hun talenten te zien en ook te benoemen. En vooral mijn kinderen in hun kracht te laten komen. Dus worden wie ze zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Om een praktisch voorbeeld te noemen. Ja, elk kind, hè, we hebben er 7. Je ziet wel, de ene is die is beter in bepaalde zaken. Of nou, niet beter. Het is anders ontwikkeld.
Ja.
Hè, dus
makkelijker
om een voorbeeld te noemen.
Ja.
Pixie Lien, die zit op hockey. En die zat niet vanaf haar 4e of zo op hockey. Volgens mij zit er net 1,5 jaar op.
Ja.
Maar ze pakt het gewoon heel snel op.
Ja.
Heel snel. Ze is echt supergoed. dat komt ook omdat zij danstalenten heeft. Hè? Mm-hmm. Ze heeft wel vroeger gedanst en ze kan een dans zo oppakken. Dus ze heeft heel erg beweegtalent ook.
Ja,
het zit gewoon
fysiek,
in het lichaam. Ja? Motorisch
ja,
is dat gewoon anders dan andere kinderen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dat is helemaal niet erg, maar als je dat ziet, dan kun je je kind daar in zijn of haar kracht zetten.
Ja.
Door complimenten te geven, door iets te doen wat heel erg appelleert aan dat talent.
Ja.
Hè, zodat een kind een succeservaring kan beleven. En dat vind ik wel belangrijk. Ik zeg ook altijd tegen mijn kinderen van ja, ik kan alles. Je kan alles.
Hmm.
Hè, je kunt alles. Als je daar maar in gelooft. Natuurlijk is het niet waar, maar het is wel een beetje, wel een beetje een manier van denken, een beetje attitude.
Ja. Is dat niet ook heel erg, want dat wil ik dan misschien zo meteen vragen, dat het ook een soort druk kan opleggen. Hè? Want je kan alles en als het je dus niet lukt, ja, dan heb je het niet goed gedaan of zo.
Nee.
Maar wat ik sowieso wel merk eigenlijk.
Zo zie ik dat overigens niet, hè?
Nee. Maar ik kan me voorstellen, maar daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Maar wat ik nu vooral hoor, is dat bij jou zit dat zelfbeeld heel erg op talenten, eigenschappen, karakter.
Vanuit
dus
het kind zelf.
Ja, het innerlijk. En
ja.
Als ik denk aan zelfbeeld, dan denk ik dus ook heel erg aan een soort van blij zijn met je lijf en je lichaam. En dat is voor mij dus iets wat ik merk, dat ik daar heel erg mee bezig ben in de opvoeding. Dat ik, mijn moeder bijvoorbeeld, die klaagt altijd over dat haar buik te dik was.
Ja.
Nou, ik heb ook best wel dat ik denk, ja, mijn lichaam is gewoon heel erg veranderd na die zwangerschappen. Zeker na de tweeling. Ik heb bijvoorbeeld strié op mijn buik.
Ja.
Ik vind dat niet heel fijn. Maar ik maak er wel een punt van om dat nooit te zeggen waar de meiden bij zijn eigenlijk.
Ja.
Omdat ik niet wil dat zij het gevoel hebben dat een lichaam niet goed genoeg is. Of dat als je moeder bent dat je dan niet ook strié mag hebben. Dus voor mij zit hem heel erg in de opvoeding. Zo'n zelfbeeld, positief zelfbeeld ontwikkelen. In dat ze ook blij zijn met hoe ze eruit zien. Dat klinkt dan weer zo oppervlakkig. Maar in ieder geval een soort van niet negatief lichaamsbeeld hebben. Want ik ben als moeder van dochters ook altijd best wel bang voor bijvoorbeeld eetstoornis of zo. Weet je wel? Dat je denkt van, je wil niet dat je kind zich gaat meten aan wat ze zien in de media, of welke lichamen.
Ben je daar nu al mee bezig?
Ja, door dus bijvoorbeeld niet zelf heel veel opmerkingen over mijn uiterlijk te maken waar de kinderen bij zijn.
Ja, en als we dan teruggaan, hè, want zowel voor jou als voor mij zit er een zaadje vanuit ons verleden.
Ja. Ja.
Waardoor wij nu een ander beeld hebben van je kind in zijn dan wel haar kracht zitten.
Mm-hmm.
Wat zegt dat over jou? Wat heeft dat met jouw verleden te maken?
Nou, dat ik dus
los van jouw moeder, wat je net zei. Hè?
Nou, ik ben op zich eigenlijk altijd best wel tevreden geweest met hoe ik eruit zie of met mijn lichaam. Maar ik zie, ja. Ja, eigenlijk denk ik dat bij mij best oké is. Maar dat ik het wel als vervelend heb ervaren dat mijn moeder daar zo over klaagde. En dat ik dat ook, ja, nu vind ik dat ook nog steeds onzin. Ik heb het ook met haar erover gehad hoor. Of dat ik dat ook anders ga doen. En daar hebben we het ook wel eens over gehad. En mijn moeder heeft me ook wel eens dik genoemd vroeger als kind. Dat was ook, ja, dat soort dingen. Dat is echt niet oké natuurlijk. Dus ik heb wel eens tegen haar, weet ik nog, als puber. Als ik anorexia krijg, is het jouw schuld. Weet je, dat je zo gaat roepen. Dus in die zin heeft het me wel beïnvloed dat ik dus daar gewoon anders in sta. In de opvoeding naar mijn kinderen toe. En misschien dan wel daar nog meer een punt van maak bij meiden dan bij jongens. En dan zie je dat ik dus ook dingen anders doe bij meiden dan bij jongens. Maar ja.
Ja, want ja, kijk, wat jouw moeder heeft toen gezegd dat je dik was.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk niet oké. Maar als een kind bijvoorbeeld veel eet en weinig beweegt.
Dat is niet zo gezond.
Ja,
maar dat gaat over gezondheid en niet over uiterlijk.
Hoe zou je dat dan kunnen zeggen tegen je kind? Want je wilt het kind.
Nou, het is belangrijk dat je goed voor je lichaam zorgt en dat je gezond blijft. En daarom is het belangrijk om meer te bewegen of minder te snoepen. Of dat kan natuurlijk wel. Maar dan zit je niet op het uiterlijke. Maar
dus als jouw moeder had gezegd van nou bellen, let op, want je wordt ongezond. Je lichaam wordt ongezond, dan was het anders.
Misschien wel anders gevoeld. Ja.
Is dat zo? Want is het dan niet dat je als meisje dan denkt van ja, je vindt me gewoon vet?
Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Zo heeft ze het niet gezegd.
Want dat is wel grappig, want ik zit er juist vanuit de kracht. Hè, mm-hmm. Dat je een kind in zijn kracht zet. En dat heeft natuurlijk bij mij heeft dat natuurlijk ook iets met mijn verleden te maken. Dat ik ik ben niet onzeker geboren, denk ik. Want ik was altijd wel een... Als ik dan naar mijn rapporten kijk, terugkijk en wat ik me geloof van mijn ouders, dat ik altijd wel een kletsmajor was. Dus ja. Het is niet gek dat ik een podcast nu met jou heb. En dat ik altijd wel aanwezig was, in een positieve zin wel. Hè. Iedereen het hof een beetje maken en zo. Maar later ben ik wel onzeker geworden door mijn dyslexie.
Oh ja.
Merk ik.
Was dat op school? Op de basisschool?
Ja, op de basisschool wel al.
Heb je ook wel zo verteld? Het heeft lang geduurd voordat dat ontdekt werd.
Dat ze dat wisten. En dat heeft geresulteerd. En dat doet toch wel iets met je zelfbeeld en met je zelfvertrouwen. Want je denkt dat je dom bent. Hè. Je wordt dan ook zo bestempeld.
Ja.
Dan gaan we naar een lomschool. Hè. Zo heette dat vroeger. En het is puur uit schaamte dat mijn moeder dat nooit heeft gedaan. Maar om even weer terug te komen op het onderwerp. Dus ik heb mijzelf eigenlijk de reden dat ik ben gaan studeren, HBO heb gedaan en zo, is eigenlijk om mezelf te bewijzen dat ik niet dom ben.
Ja.
En eigenlijk mezelf in mijn kracht heb gezet. En dat probeer ik ook bij mijn kinderen te doen. Van dat ze tellen, hè, dat zij onderdeel zijn van de wereld, van de maatschappij. En dat ze voor niemand onder hoeven te doen.
Ja.
En ze zijn geen haar minder dan een ander. Ook geen haar beter. Maar wel van dat je met toch wel met zelfverzekerdheid die wereld in stapt.
Ja,
en dat helpt als je weet waar je goed in bent.
Ja, zeker. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld één kind die gewoon best wel perfectionistisch is. En die dan dus ook heel erg vervelend kan vinden als dingen niet lukken of zo. Dus daar zie ik dan al die onzekerheid wel in terug. Dus het zit ook zeker in dat soort momenten, denk ik. Maar wat ik net bedoelde over die druk of zo, wat je nu in ieder geval ziet in de maatschappij, ook zeker in Nederland, is dat er dus ook een hele jonge generatie is van mensen die bijvoorbeeld al heel vroeg burn-out krijgen of raken. Omdat het niet goed gaat of niet gewenst gaat. Omdat ze eigenlijk hun hele jeugd, het is een beetje algemeniserend nu hoor, maar ken je die term curling-ouderschap? Dat dus eigenlijk hun hele jeugd is alles een beetje zo voor ze uitgepoetst en weggevreven. En is de hele weg is geplaveid. En ze hebben altijd te horen gekregen dat ze heel goed zijn en het goed kunnen en dingen. Waardoor, misschien als je dan niet meer bij je ouders woont, maar gewoon met een baas te maken hebt en eens een keer
in de echte wereld komt,
dat snel te veel is. Het is een beetje overdreven om het zo één op één te zeggen, denk ik. Maar dat is wel interessant, want we weten ook bijvoorbeeld vanuit pedagogiek dat het veel beter is om kinderen te complimenteren op het proces dan op de uitkomst. Dus,
kun je dit even uitleggen?
Ja,
een beetje hard voor mij.
Nee, dus als je altijd tegen kinderen zegt van wat heb je iets mooi gemaakt? Als we even een tekening als voorbeeld noemen. Hè?
Ja.
Dus dan zeg je wat een mooie tekening. Terwijl vaak kindertekeningen zijn helemaal niet heel mooi ook. Dus dan krijgt een kind misschien een soort van onterecht het idee dat hij iets heel goed kan wat hij nog moet leren. Kinderen moeten dingen leren. Maar als je dan dus over het proces iets zegt. Dus bijvoorbeeld je hebt heel lekker zitten tekenen. Ik zag dat je met veel plezier hebt getekend. Dat is dus beter voor de ontwikkeling van die zelfverzekerdheid dan dat je het resultaat...
Ja, omdat je focus op de weg daar naartoe en wat
precies.
Het kind gedaan heeft.
Ja, dat belangrijker is dan de score of het eindresultaat uiteindelijk.
Oké, want merk je dat ook als ouder van meerdere kinderen dat je ieder kind anders daarin behandelt of benadert?
Nee, dat probeer ik wel een beetje hetzelfde te doen. Maar net als jij heb ik wel dat de kinderen in verschillende dingen goed zijn, inderdaad. Ja. Dus dat in die zin, dan wordt het... Ja, bij de ene geef je makkelijker daarin een compliment en bij de ander makkelijker in iets anders. Ja, dus ik denk dat het in die zin ook helemaal niet kwaad kan. Hè? We hadden het net over dat curlingouderschap, dat alles wordt weggepoetst. Mm-hmm. Kijk, je kan ook niet voorkomen dat je kind ervaringen heeft die negatief zijn. Hè? Er zullen ongetwijfeld dingen ook gebeuren. Je kind loopt deuken op in dat zelfbeeld.
Yeah.
En dat is misschien niet eens zo super slecht, want uiteindelijk, wat jij ook zei, van je leert als mens, waar ben je wel goed in, waar ben je misschien minder goed in, en dat mag er ook zijn.
Ja.
Dus dat het ook toch wel een beetje positief kan zijn om af en toe Een wat mindere ervaring te hebben. Zodat Zeker. Je niet altijd maar denkt dat je alles kan.
Nee, want het is natuurlijk ook wel zo, zonder wrijving geen glans.
Hè? Ja,
ik bedoel,
mooi.
Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar die wrijving die gaan wij allemaal krijgen, die krijgen onze kinderen ook. Hè? En het is nu ook op het schoolplein ook zo. Hè? Mm-hmm. Als je dan af en toe stijgt dan te kijken op school, op het schoolplein, omdat ik dan betrokken ben bij school, dan zie je ook, daar is eigenlijk al een mini-maatschappij gaande.
Ja.
Je ziet al de managers van de toekomst. Je ziet al, precies. Je ziet al degene die meegaand is. Je ziet al de empathische types en zo. En daar worden er natuurlijk ook alweer deukjes worden opgelopen door de kinderen. Maar hoe kun je nou je kind daar weerbaar voor maken dat zo'n deuk eigenlijk helemaal niet erg is? Of dat als je niet uitgenodigd wordt op een kinderfeest. Om een concreet voorbeeld te geven. Hè? Dat is, ik wil niet generaliseren, maar dat is echt wel een meisjesding. Dan op een gegeven moment.
Wat? Buitensluiten?
Ja, buitensluiten. Ja. Op een gegeven moment dan is er een meidengroep, een vriendinnengroep. En dan hebben we het over de basisschool. Wat is het? Rond een jaar of 6, 7 of zo.
Mm-hmm.
Dan word je in één keer speelt Twiggy met dan een groepje meiden en is dikke mik. En dan binnen die dikke mik, dan word je dan niet uitgenodigd op het feestje.
Ja.
En dan begrijpen ze niet van, waarom word ik niet uitgenodigd? En dan ben ik dan, de vader voel ik dan niet die. Het is geen irritatie.
Dan voel je
maar
de curling-ouder in jezelf naar boven komen. Precies. En dan wil je zeggen van, oh schatje, het is allemaal, wat een stomme kinderen zijn dat. En,
nee, dat wil ik helemaal niet. Nee. Je vult in. Oh. Nee, maar wat ik dan wel heb, dat ik wel een curling-ouder, daar heb je gelijk in. Dat ik dan denk vanuit een trots, zeg ik van, wat maakt het uit? Maakt niet uit. Ik bedoel, dat is hun last. Ja. Weet je, prima.
Oh, ja.
Je bent fantastisch zoals dat je bent. En het ligt niet aan jou.
Ja.
En maakt niet uit. Hè? Ik bedoel, kijk om je heen, wij zijn er. Weet je dat? Vanuit een trots. En dan zo probeer ik dan toch wel mijn kinderen altijd met trots op te voeden. Want die deuk, die krijgen ze wel. Maar het is van, hoe ga je ermee om, denk ik?
Ja, nou, ik denk dat het wel goed is om ook die dingen te erkennen. En dat het inderdaad, wat jij doet, het bespreekbaar maken. Dat is natuurlijk sowieso heel goed. Maar ook, een kind mag wel verdrietig zijn op het moment dat zoiets gebeurt. Dus dat mag er ook even zijn. Dat je daar ook even wat ruimte aan geeft. En dat het niet meteen moet zijn van, kom op, schouders eronder.
Oh my God. Ik ga het niet weer zeggen, maar het lijkt alsof ik Cynthia over praat.
Ja. Ik ben je podcast-wife.
Ja,
dus dat er ook mag zijn, dat je dat even mag erkennen, dat gevoel. En dat je dan vervolgens met elkaar praat van hoe kan je daarmee omgaan? Of op welke manier kan je dit weer achter je laten? Hoe ga je het loslaten?
Ja, want heb jij dat al meegemaakt met vriendinnetjes en verjaardagen en dan buitensluiten?
Ja, maar al vanaf ook veel jonger bijvoorbeeld. Dat er was één vriendinnetje waar mijn dochter gewoon altijd eigenlijk een beetje ruzie mee kreeg.
Ja.
En dan ga je het ook hebben over hoe ga je dan om met zo'n situatie? Wat kan je de volgende keer doen? Of hoe reageer je erop? Vanaf heel klein kan dat al, denk ik.
Ja, want wat ook is, hè, dat curling, ik merk dat ook wel om me heen. Hè. Dat zijn dan dertigers en die zitten dan met een burn-out. En I don't judge, weet je, dat sowieso niet, maar het valt wel op. Ik had laatst een gesprek met een directeur van een bedrijf en die had haar team vernieuwd.
Mm-hmm.
Allemaal creatieve mensen, jonge mensen, in die leeftijdscategorie 20, 30, 35. En dan gebeurde er iets en zij moest dus als baas-directeur, moest zij daar iets mee. Ze moest het proces sturen. En daar hoort af en toe bij dat het dat je mensen moet afremmen of whatever. Of dat iemand het niet helemaal goed doet in jouw ogen. Ja, toen kregen ze toch een bak kritiek overheen. Van wat negatief. En ik vind het helemaal niet fijn dat je.
Ja maar we moeten ook niet doen alsof dat curlingouderschap de enige reden is dat nu twintigers, dertigers burn-outs krijgen. Want er is natuurlijk wel veel meer aan de hand daarin. Ik denk dat het ook gewoon de druk überhaupt om dingen goed te doen of op een bepaalde manier te doen heel erg hoog is. En dat we misschien wel die generatie veel meer. Ik voel me ook een beetje aangesproken tot die generatie.
Ja, echt? Waarom?
Ik ben 30 en heel veel mensen in mijn omgeving hebben ook burn-outs. Ja. Het is ook wel iets waar ik bang voor ben.
Maar is dat een trend? Want is het een burn-out? Want als ik denk aan een burn-out, dat het dus burn-out ook... van vroeger, dan was je echt helemaal op. Een paar weken later zijn ze er weer.
Ja. Nee, dan is het misschien een beginnende burn-out. Ik weet het niet. Maar ik zou dat ook niet alleen maar aan curling-ouderschap willen wijten. Ik denk dat het ook gewoon misschien een lastige tijd is. En dat we wat meer in contact staan met hoe het echt met je gaat. Want er zijn natuurlijk ook oudere generaties die gewoon maar door hebben gebuffeld. En ook hun eigen grenzen over zijn gegaan. En je kon niet opgeven of zo. Dus ik zou het niet alleen daarop willen afschuiven.
Want hoe kunnen wij de nieuwe generatie daarin sturen?
Nou, ik denk dat het dus heel gezond is als je ook af en toe wat tegenslag ervaart. Ja. Tijdens, het is misschien niet leuk, maar het is wel. Ja. Het maakt je uiteindelijk wel sterker, weerbaarder. En nou, wat jij ook in het begin zei, dan kun je je zelfverzekerdheid bouwen op de succeservaringen die je hebt gehad. En dan is het niet zo dat alles altijd maar goed was. Maar de dingen die goed waren, hebben ervoor gezorgd dat jij bent geworden wie je bent. Ja, zoiets.
Ja, dat is wel grappig. Want het mooie vind ik dat ik in Nederland woon verrijkt ben met twee opvoedingen, dus de Surinaamse opvoeding en de Nederlandse opvoeding, als je dat al zo mag zeggen. Hè? Want bestaat de Surinaamse opvoeding of de Nederlandse opvoeding? Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat in de Surinaamse opvoeding die ik genoten heb, dan is het al de andere kant van het spectrum van oké, stel je niet aan en wel wat fermer en van niet huilen en doorgaan en huppatee. En niet onaardig bedoeld, maar meer van oké, pick yourself up and go. Waarin de ervaring in de Nederlandse opvoeding is heel erg, een beetje het curling en zo. Ja. Maar het mooie is dat, ik ben dan een cherrypicker. Want af en toe denk ik van oké, stel je niet aan.
Ja.
Doorgaan en doe niet als een bobbel. Zo noem je dat in het Surinaamse. Een beetje van doe niet als een suffert en... kom op. Maar aan de andere kant ook gewoon die Nederlandse opvoeding. Dus het is wel een beetje, je laveert tussen je kind in zijn kracht zetten. Maar ja, je weet het ook niet.
Je wil ook niet alleen maar positieve dingen.
Precies.
Dat is ook niet gezond. Precies. Je wil ook niet een soort narcisten kweken eigenlijk. Dus dat is altijd de balans, denk ik.
Daar kan het natuurlijk wel op... dan krijg je zo'n kerel van 1,67 meter die denkt dat hij alles is. Nou Bel, we merkten het nu ook al dat je kind een positief zelfbeeld geeft. Dat is natuurlijk een heel breed onderwerp.
Ja,
hè? Want ik zie het als vanuit innerlijke kracht, zeg maar. En jij ziet het vanuit het uiterlijk.
Mm-hmm, ja, precies. Dus daar zit al verschil in. Maar ik denk dat uiteindelijk als je dan toch... En je hebt als ouder ook niet altijd heel veel invloed op hoe dat zelfbeeld gaat ontwikkelen.
Nee.
Maar er zijn natuurlijk wel dingen die je kan doen die we ook besproken hebben. Dus wat jij ook zei, dat de successen vieren eigenlijk of stilstaan bij de successen. En dan met name gericht op het proces en niet op het eindresultaat.
Ja.
En er ook misschien wat rust in hebben als ouder, dat het ook oké is voor je kind om af en toe een deukje te krijgen.
Ja,
dat ze daar uiteindelijk alleen maar sterker van worden.
Ja. Nee, klopt. En dan heb ik daar een tip voor, want die tip gebruik ik ook altijd. Je kent het pipi langkous syndroom,
ja,
toch?
Ja, zeker. Daar heb ik totaal last van.
Hoe gaat die dan?
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.
Precies. Ja. Nou, dat vind ik een hele positieve.
Mij hier aan tafel zitten deze podcast maken. Ja, zeker.
Daarom, want er zit eigenlijk alles in. Want je daagt een kind uit, of het kind daagt zichzelf uit om iets te doen waar hij nog geen ervaring mee heeft. Dus die deuk komt wel. Maar het is ook wel goed dat hij iets nieuws doet en levert ook. Dus de Pippi Langkous syndroom, dat is echt mijn tip.
Mooie tip. En over tips gesproken. We zijn alweer aan het einde van deze aflevering gekomen. En zal ik natuurlijk ook...
Wat is jouw tip?
Mijn tip van deze week delen. Ja, ik heb er even over nagedacht. En speelt dit met name als je nog een kind verwacht. Maar waar ik ontzettend veel aan heb gehad, is het inschakelen van ZZP'ers in de zorg voor jezelf en voor je kind. Dus als verloskundige, als kraamzorg, als oppas. Mm-hmm. In mijn ervaring zijn het mensen die gewoon veel harder werken dan wanneer ze voor een bureau werken. Mm-hmm. En ze zijn ook vaak, krijgen ze reviews en ja, je hebt natuurlijk een goede review. Het kost hetzelfde, vaak behalve bij verloskundigen. Maar ik vind de zorg die je krijgt echt veel beter. Als je bijvoorbeeld een kraamzorg via een bureau, dan heb je ook altijd verschillende.
Ja.
Terwijl een ZZP kraamzorg, die is er de hele periode, werkt knijterhard. En dat is echt, heb ik echt verschil van gemerkt. Dus kies goede ZZP'ers die je helpen bij de zorg van je kind. Dat is mijn tip.
Dankjewel voor de tip, Bel.
Ja.
Dat gaat niet meer voor mij op, denk ik. Nee. Ik hoop het wel, overigens.
Maybe.
Maar we weten het niet. Goede tip.
Ja.
Goede tip.
Ja.
Goeie tip.
Dankjewel.
We gaan dan weer naar de afsluiter.
Zeker. Fijn dat jullie allemaal weer hebben geluisterd naar deze aflevering. Waarin we het hebben gehad over het zelfbeeld.
Ja.
Volgende week de 10e aflevering. En dat is natuurlijk super speciaal. En dat gaan we vieren.
Ja.
En dat doen we door een gast uit te nodigen. Onze gast volgende week is...
Dat is een vrouw waar ik die ik echt heel hoog heb zitten. Marielle Bekkers. En zij is orthopedagoog. Dus zij weet alles over opvoeden en tips en hoe je dat kunt doen.
En het dilemma dat we aan haar voor gaan leggen is... hoe zorg je er nou voor dat de broers en zussen of de kinderen binnen het gezin... een goede band hebben, houden met elkaar? Want er wordt natuurlijk ook wat afgevochten vaak gezinnen.
Nou, opschrijf.
Ruzie gemaakt, doe maar. Dus dat gaan we eens eventjes aan haar vragen.
Ja, want je had daar net een heel mooi woord voor. Heb je mij geleerd, geen broers of zussen, maar...
Brusjes.
Brusjes.
Ja, in het Engels heb je siblings en dat bestaat in het Nederlands niet. Maar ja, een alternatief is dan brusjes. Hoe zorg je voor een goede band tussen de brusjes?
Kijk, ja, die Bel, echt, die heeft zoveel kennis. En wil je nog meer kennis van Bel of van mij of van het programma Wie het weet mag het zeggen? Nou, dan geef je ons 5 sterren, want dan blijven we bestaan. Want des te vaker wij 5 sterren krijgen, van des te meer mensen, des te leuker het wordt. Ja, dan gaan we gewoon maar door, want we zijn nu bij de 10e. Maar ja, ik weet niet, ik heb toch niet zoveel te doen. Dus ik kan er gewoon een paar duizend opnemen.
100, ja, een paar duizend, ja hoor.
Ja, toch? Dus, hartstikke leuk. Dit was hem weer voor vandaag. Ik zeg doei doei.
Doei, tot volgende week.